Luister naar Napleiten. Hier geven advocaten, officieren van justitie en rechters een unieke inkijk in bijzondere strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Nu in je favoriete podcast-app.
Terwijl de verkiezingsstrijd nog nasmult, zit Joe Biden al tot over zijn oren in zijn eerste heuse internationale crisis. In Amerika en andere landen zijn ministeries en bedrijven slachtoffer geworden van waarschijnlijk de grootste computerhack uit de geschiedenis. Geen twijfel dat de Russen erachter zaten, zegt minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo.
This was a very significant effort. And I think it's the case that now we can say pretty clearly that it was the Russians that engaged in this activity.
Pearl Harbor, maar dan als cyberaanval. Zo noemen politici en veiligheidsdeskundigen het al. Op president Trump na dan. Die vindt het weer een typisch fake nieuwsverhaal. Volgens hem valt het allemaal wel mee en zitten de Chinezen erachter. Dit is aflevering 56 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Jan Posma. Zoals altijd aan mijn keukentafel in Washington. Ongehackt, zeg ik maar even, voor zover ik weet. Met een kopje lekker sterke, hete koffie.
En ik ben Bernard Hammelburg vanuit Studio Hammelburg in Amsterdam. Ook aan de koffie. En overigens, wij moeten allemaal, Jan, bij de FD Media Groep, waar BNR ook bij hoort, een cursus doen over cybersecurity. En een van de dingen die je daar leert is dat je eigenlijk nooit verbindingen mag maken buiten een VPN om. Zo veilig zit je daar niet, hoor.
Ik zou zeggen, hoe doen wij dit? Ik hoor al dat jij die cursus al gedaan hebt, terwijl ik hem al een paar keer heb weggeklikt. Ik hoop niet dat haar afdeling meeluistert. Ja. Het is hier trouwens een beetje saai hier in Washington, Bennett. Ik weet niet of jij nog wat hebt meegemaakt, maar hier is het een beetje stil de afgelopen dagen. Iedereen gaat nu een beetje de stad uit voor kerst, voor zover dat kan. Het was hier al heel stil door corona. Eigenlijk alleen in het Capitool was veel te doen. Maar daar hebben we het zo nog even over. En mensen zitten binnen, ik ook. Ik zit hier mijn administratie een beetje te doen zo in de laatste dagen van het jaar. Het nieuws stroomt wel een beetje door, maar de stad is echt in slaap gevallen. Hoe is het bij jou?
Ja, dat valt nog wel mee, moet ik zeggen. Alles is natuurlijk dicht, maar supermarkten, drankzaken, bonbonwinkels. Ik wil alles wat maar met eten of drinken te maken heeft. Dat is dan open, want zo staat het in het voorschrift. Dus als je van buiten daar aankomt rijden, dan is dat opmerkelijk. Dat je, wat raar zeg, die luxe bonbons kan ik wel kopen, maar een onderbroek
essentieel.
Niet. Maar een onderbroek niet, zal ik maar zeggen. Dus het is heel wonderlijk. Maar het is niet helemaal uitgestorven, hoor. Dat valt reuze mee. Er rijdt ook nog wel wat verkeer en zo. Maar ja, het is ook wachten op het beter wordt. We kijken natuurlijk wel heel erg afwachtend naar Washington, Jan. Want er gebeurt van alles. We zitten in de laatste snikken van Brexit. En iedereen denkt dus, zou Biden nu snel komen met een handelsverdrag met Europa? Bijvoorbeeld. Ja. Het is begin nu echt belangrijk te worden. En ook, wat gaat Biden nou doen met die cyberaanval die jij in de inleiding noemde? Want het is natuurlijk echt kolossaal nieuws. Al is het hier een beetje ondergesneeuwd, want we hebben de coronanieuws. En we hebben in Nederland de toeslagenaffaire. Dus ja, dat overspeelt eigenlijk een beetje het nieuws. Maar dat is, lijkt mij, ten onrechte. Want die hack, dat is echt een mega verhaal.
Ja, zeker. En je ziet ook wel dat het hier echt groot nieuws is. Dit is ook zo'n moment dat je weer ziet trouwens dat Europa dan voor Amerikanen ver weg is. Want we zien af en toe wel een beetje plaatjes van Brexit. En we horen dat nieuws over corona wel. Maar het voelt voor hun toch als een hele andere wereld voor die Amerikanen. En die hack, dat was wel echt een verhaal, hoor. Een felle discussie ook. Is dit nou spionage? Is dit zelfs een act of war? Een oorlogsdaad? Echt een enorme aanval die 8 maanden duurde. Op Google gericht, op een paar grote bedrijven. 40 verschillende onderdelen van de regering, waaronder ook ministeries van Buitenlandse Zaken, Financiën, Handel en Energie. Dus het is echt, dit raakt, dit heeft echt de Amerikaanse overheid en de Amerikanen echt flink geraakt.
Ja, en energie, dat valt natuurlijk meteen op. Dat is iets wat je niet meteen daarbij denkt, maar dat is het departement in Amerika dat verantwoordelijk is voor het Amerikaanse arsenaal aan kernwapens. Dus ja. als
klinkt heel saai, maar het is eigenlijk heel spannend.
Ja, dat klinkt heel saai, maar dat is waarschijnlijk... Nou ja, goed, met het Russische mee, het grootste kernwapenarsenaal ter wereld. En als dan de Russen kijken naar wat toch de ruggengraat is van de Amerikaanse defensie... Ja, dan is er toch echt wel wat aan de hand. Nou kun je zeggen, ja, maar ze weten toch wel... wat Amerika aan atoombommen heeft. Want volgens die internationale verdragen moeten ze dat gewoon aan elkaar vertellen en laten zien. Maar toch, dit is wel heel eng. Want het gaat natuurlijk ook om hele specifieke technische details die ze dan kunnen bekijken. Maar ja, ik lees dan en ik hoor dan dat Trump, die vindt het herrie die vooral in de media wordt gemaakt. Hoewel zijn eigen geheime dienst zegt, jongen, kijk uit, dit is echt vreselijk, maar toch. En hij zegt, Jan, wat ik ervan begrijp, nee hoor, dat ligt helemaal niet aan de Russen, het waren de Chinezen.
Ja, precies. En dat is iets, dat spreekt hij ook bijvoorbeeld... Nou, we hebben net Pompeo laten horen. Die spreekt hij daarin ook tegen. Het is eigenlijk alle overheidsinstanties... die wijzen allemaal naar Rusland. Hij staat echt alleen. En daar kwam ook echt wel een grote... echt een golf van kritiek kwam er weer eens op Trump... van beide partijen. Waarbij ook wel een soort gelatenheid er inmiddels in zit, hoor. Want het is... ja, we hebben dit al veel vaker gehoord. Hè. Er wordt al een beetje gezegd, het is hels. Helsinki Revisited, hè, toen Trump naast Poetin stond bij een persconferentie en zei, nou ja, als Poetin zegt dat hij die Amerikaanse verkiezingen niet heeft beïnvloed, dan geloof ik hem. Waarin hij ook zijn eigen inlichtingendiensten tegensprak. Dus daar zit wel een soort gelatenheid in van, nou ja, daar gaan we weer. Maar tegelijkertijd ook bij zijn eigen partij, ook bij democraten, ook wel weer verbazing en ook vooral bij die democraten boosheid. Dat die blinde vlek die Rusland toch lijkt te zijn voor Trump. Dat er is hier wel veel frustratie over dat nu dan nog een keertje gebeurt. En het is ook heel raar natuurlijk dat er vanuit de Amerikaanse overheid eigenlijk verschillende boodschappen komen. En dat die president zo alleen staat. En het, ja, weet je, het is wat ook raar is, dit kan nog wel jaren duren voordat we precies weten hoe het zit. Er komen nog steeds nieuwe dingen naar buiten. Dus we weten nu al, dit komt op het bordje van Joe Biden te liggen.
Ja, ja, precies. Vandaar dat je aan het begin van de podcast ook zei, Biden heeft echt zijn eerste grote internationale crisis te pakken. Dat zie ik ook echt zo. En wat mij dan meteen opvalt, is dat Biden en het team Biden, die hebben dan gereageerd al. En dat je meteen ziet, iets ziet gebeuren wat mij eerlijk gezegd was niet het eerste waar ik aan dacht. Maar het gebeurt toch dat ook Biden zegt, ja, hier moeten sancties op volgen. Dus, ja, Trump is bekend geworden als de sanctiepresident. En heel veel mensen zeiden, ja, dat is niet altijd het beste middel. Dat kan wel, maar om dan meteen met sancties te komen bij alles. En het is bij Biden dus ook een soort van geconditioneerde reflex in deze weg.
Wat was een betere reactie geweest volgens jou?
Nou, hij had kunnen zeggen, ik noem maar wat, hè, zodra ik ben benoemd, dan ga ik meteen contact nemen met Poetin. En ik laat me daar ook niet... ik laat me geen zand in de ogen strooien. We gaan hier hard tegen hard op in. Ik noem maar wat. Of hij had kunnen zeggen, er komt een enorm diplomatiek offensief. Of wat hij ook had kunnen doen, dat is ook een hele goeie. Hij had de CIA opdracht kunnen geven om een heel klein stukje van een geheim te dumpen dat Amerika weet over Rusland. Ik noem maar wat. Je hebt allerlei opties als president, maar zijn reflex is sancties. Ja. Nou ja, dat gaat dan net als altijd tegen bedrijven of tegen personen of tegen bepaalde vormen van betaalverkeer. Maar hij snijdt zich dan ook een beetje in de vinger. Want zijn plan was, dat heeft hij voor de verkiezing al een paar keer gezegd, zodra ik president ben, ga ik proberen om toch die grootste spanningen een beetje weg te nemen. Dus misschien kijken of we toch contact kunnen leggen met Iran. En zeker of we contact kunnen leggen met Rusland. Mm-hmm. En nu dit is gebeurd. En zoals je heel terecht zegt, beide partijen eigenlijk zich rot zijn geschrokken, ja, dan kan hij Dan kan hij niet zeggen, jongens, ik ga nu eens gezellig met Poetin bellen. Want dan krijgt hij allebei de partijen in het congres over zich heen.
Precies. Ja. En wat denk je nou, hoe wordt daar dan door Rusland tegen aangekeken? Maakt het voor Poetin eigenlijk nou nog wat uit wie president is? Want maakt het bijvoorbeeld wat uit of Trump met hem gaat praten of dat Biden met hem gaat praten? Is daar nog enig verschil?
Er viel mij een berichtje op in dat we ook lazen. En ik meen in de Moscow Times, maar ook in de westerse media. Poetin tijdens zijn jaarlijkse mega persconferentie.
Ja.
Een enorm compliment heeft gedaan aan zijn geheime diensten. En dat gaat naar mijn idee hierover. Dat gaat ook over het vergiftigen van tegenstanders.
Ja.
Dus Poetin is eerder aan het uitdagen dan uitnodigend doen tegenover Biden. Hij heeft hem uiteindelijk, ja, met enige tegenzin leek het wel, gefeliciteerd.
Ja, na een maand pas, hè?
Ja, na een maand pas. Maar ik heb niet de indruk dat ze het trappelen. En ik denk dat Poetin denkt, het is lood om oud ijzer.
Ja,
in mijn geval, ik kan toch geen goed doen. Maar ja, het roept ook de vraag op wat Europa gaat doen. We doen nu net alsof dit alleen maar een Amerikaans-Russische kwestie is. Maar we weten heel zeker dat die hack ook in Engeland heeft plaatsgevonden. En het zou me niks verbazen dat het ook in Nederland is gebeurd. Dat weten we gewoon niet. Maar het is veel breder dan alleen maar dit verhaal. Dus het gaat niet alleen om wat doet de nieuwe Amerikaanse president. Wat doen wij zelf eigenlijk met Poetin in dit geval?
Zit daar dan ook mogelijk een verschil met de huidige president en de aankomende president? Dat Biden misschien ook contact zal zoeken met Europa meer om daar gezamenlijk dan wat aan te doen?
Ja, ben ik zeker van. Dat heeft hij ook gezegd. En het lijkt me ook logisch, omdat het zo voor de hand ligt. En je kunt natuurlijk wel met Europa knokken om allerlei, zeg, om het handelsverkeer en om tarieven en ga zo maar door. Maar van die hele grote, hele belangrijke strategische vraagstukken, zoals cyber, ja, dat staat ook helemaal bovenin de doelstellingen van de NAVO. En daar zitten we allemaal in. He, dat het bestrijden van cyberaanvallen misschien wat de hoogste prioriteit gaat worden in de NAVO. Dus je zei straks, is het nou spionage of een oorlogsdaad? Ja, in de definitie van de NAVO zit dit heel dicht tegen een oorlogsdaad. En dan moet je met Canada en de Europeanen om de tafel gaan zitten en zeggen, jongens, doen we dit samen.
Mm-hmm. Ja.
Nou, Jan. Trump staat alleen, zei jij, heel terecht.
Ja, ja.
En het was eigenlijk zo'n beetje het enige onderwerp waar we hem over hoorden. Want ja, wat iedereen zegt, hij zit waarschijnlijk de hele tijd maar in het eetkamertje naast de ovale kamer met een groot televisiescherm. Maar we horen of zien hem nauwelijks.
Nee, dat klopt inderdaad. Ja, hij lijkt zich weer een beetje op te sluiten. Als je kijkt naar zijn openbare agenda, zeg maar. De agenda die we allemaal kunnen inkijken, die is echt al weken vrijwel helemaal leeg. Hij doet echt niks aan officiële dingen. Dat betekent niet dat hij de hele dag ook niks aan het doen is, hoor. Maar dat zijn de dingen die wij in ieder geval in kunnen kijken. De tweets gaan natuurlijk wel gewoon door. Die gaan voornamelijk over de verkiezingen natuurlijk, over de verkiezingsuitslag. Want hij blijft daarin vechten. En eigenlijk precies op dezelfde toon alsof het gisteren gebeurd is. Sterker nog, het klinkt eigenlijk alsof die verkiezingen nooit gebeurd zijn en alsof we nog steeds in een campagne zitten. Dus op dat punt is er de afgelopen 4 jaar helemaal niks veranderd. En ja, die verkiezingsuitslag in Pennsylvania, die wil hij weer aanvechten. Hè? Nu wil hij dan het Hoge Rechtshof nog een keer de vraag stellen eigenlijk om zich daarover te buigen. Om die uitslag ongeldig te verklaren. Ja, dat gaat gewoon een beetje door. Wat ik zei, het is alsof we in een soort, noem het, een soort visuele cirkel zitten, Bernard.
Ja, ja. Nou zegt hij, of althans, wat ik Giuliani, zijn advocaat, heb horen zeggen, is dat de rechtsgrond zou zijn dat de democratische kiesmannen zitten, die zijn eigenlijk ongeldig. Dus die moeten worden vervangen door republikeinse kiesmannen in Pennsylvania. Mm-hmm. Dat lijkt me nogal wat, want uit alles blijkt dat rechters en ook het Hoge Rechtshof dit soort dingen helemaal niet eens willen horen. Maar ik zat te denken, Jan, zelfs gesteld nou dat het Hoge Rechtshof hebt, oké, in deze krijg je van ons gewoon een keer gelijk. Wat verandert dan aan de uitslag eigenlijk?
Ja, nee, niks. Dan zou die Pennsylvania verliezen. Maar verder heeft Trump dan nog steeds niet genoeg kiesmannen om wel een overwinning te kunnen claimen. Ik weet niet echt oprecht niet wat precies het plan is van het Trump-team. Ze blijven gewoon doorvechten. Dat lijkt het vooral te zijn in mijn ogen. Dat gaat gewoon. Ze willen doorgaan. Ze willen niet opgeven. Maar er is inderdaad geen enkel signaal dat het Hoge Rechtshof dit op gaat pakken. Ook met het president die het zou schapen. Dit kan eigenlijk gewoon niet. Dit zou verkiezingen in de toekomst ook zo onzeker maken. Ja, het is voor de bühne. Dit hebben we al heel vaak gezegd. Maar hij doet dit om te kunnen zeggen, wij blijven doorvechten. Dat is het gewoon.
Ja.
Nou ja, en misschien dat hij trouwens... want Trump is ook iemand die dus misschien maar één stapje vooruit kijkt. Misschien twee, daar houdt het mee op. Misschien dat ze ergens nog wel echt het geloof is van, nou, als we dan Pennsylvania pakken, dan kunnen we daarna Georgia of nog een andere staat. Maar ja, ze hebben maar zo weinig tijd. En er is geen enkele aanwijzing dat het Hoge Rechtshof hiermee aan de slag gaat.
Nee, maar goed, de stroom... mailtjes en appjes en sms'jes en tweets die jij... Ik heb dat dan niet, maar jij vast wel. Die ik blijf krijgen. Dat zit nog heel veel in van mensen die nog steeds steenvast van overtuigd zijn dat het allemaal goed komt voor Trump. Dus, en dat zijn vaak mensen die zijn niet op hun achterhoofd gevallen. En dat zijn mensen die met respectabele... banen of carrières of posities. Dus ik zal maar zeggen, dat zijn niet alleen maar schreeuwlelijken van de straat of zo. En die blijven daar ook in. Dat blijft mij verbazen. Zelfs als ze vinden of denken, er is echt gesjoemeld, wat ik me kan voorstellen, dan moet je op een bepaald moment, en zelfs als ze zeggen, ja, maar er waren meer dan 70 miljoen mensen die op hem hebben gestemd, allemaal waar. Maar dan zeg ik steeds, ja, maar er waren 80 miljoen die op Biden hebben gestemd. En zelfs als dat niet helemaal klopt, dan is zeker dat het een overweldigende meerderheid was. En als je bedenkt dat John Kennedy van Richard Nixon won met 113.000 stemmen verschil.
Ja.
He, gewoon om het even in perspectief te plaatsen. Dan moet je, als je iets weet van het systeem en iets begrijpt van het kiesstelsel, op een bepaald moment denken, zelfs als er gesjoemeld is, ja, dan gaan we dit toch niet redden, jongens. En ze gaan maar door.
Ja, precies. En wat mij opvalt de laatste, nou, ik denk twee weken eigenlijk, Bernard, dat daarin ook, dat is niet helemaal een Nederlandse term geloof ik, maar dat de doelpalen steeds verzet worden.
Dat is prachtig Nederlands.
Oké, mooi. ik dacht even uit het Engels, maar goed, die doelpalen worden verzet, dus het wordt steeds een beetje, het verhaal verandert steeds een beetje. Dat valt me ook wel op, want we hebben natuurlijk wekenlang gehoord, het Hoge Rechtshof gaat het doen. Nou ja, en toen nam het Hoge Rechtshof, die wees die zaak af. Er werd steeds gezegd van, oh, maar die 60 verloren zaken, dat maakt allemaal niks uit. Het gaat om die ene zaak die we bij het Hoge Rechtshof gaan winnen. Nou ja, toen ze die zaak niet aannamen, toen was dat verhaal eigenlijk ook weer een beetje voorbij. En toen gingen we weer terug naar de oude filmpjes. Toen gingen we weer terug naar de dode stemmers. Daar hebben we het ook al vaak over gehad. Verhalen die al lang gedebunked waren op televisie. En ik zie dat viel me ook vorige week op, toen hier weer zo'n grote Trump-demonstratie was. Toen zag ik ook dat mensen daarin ook de doelpalen wat verzetten. Dat het was van, ja, maar het is fraude. En dat blijft het nog steeds, hoor. Het is fraude, maar het blijft dan ook... Het wordt nu ook een beetje het verhaal van, het is fraude die op een of andere onverklaarbare manier... Het zal wel corruptie zijn bij de rechters, maar het wordt niet gezien door de mensen. En dan komt het punt, maar... Hij kan gewoon geen president worden. Biden kan gewoon, het kan gewoon niet. Als Biden president wordt, dan gaat dit land kapot. Dan zeggen mensen, dit zijn de laatste vrije verkiezingen. Want hierna is het dan gaan we nooit meer, dan worden we China of Venezuela. Dat land hoor je altijd heel vaak. Ja. Dan worden we een communistisch land. Dus het is niet meer, gaat het dan om die fraude? Dan gaat het er gewoon om... Maar het kan gewoon niet. Het land, we moeten het land verdedigen. Dat is nu het belangrijkste punt. Ja,
ik was zeer onder de indruk in de vorige podcast, waar ik even ontbrak, maar op waardige manier ben waargenomen, zal ik maar zeggen.
Ja, zeker, zeker.
Maar daar hoorde ik jou met een prachtige reportage in Washington over Brian en zijn gezin. Hmm. En ik heb zelden zo goed gevoeld om wat voor mensen dit nu gaat. Omdat we hebben de neiging om ze alleen maar neer te zetten als van die enge grote vette kerels op motorfietsen. Maar die Brian die jij sprak, ja, dat was het fatsoen zelf, hè, zo te horen. En die was ervan overtuigd in zijn verhaal dat het land met die Biden in een dictatuur veranderde en dat er fraude is gepleegd.
Ja, ja. En dit is iets, ik moet elke keer als ik dit hoor, dan moet ik denken aan ongeveer een jaar geleden. Ergens in februari was het volgens mij vlak voor corona. Dat was hier toen al een beetje, maar dat werd nog weggelachen door alle Republikeinen met name. Toen was ik bij CPAC, zo'n conservatieve conferentie. En daar werd echt elk verhaal wat je hoorde, wat het onderwerp ook was, het eindigde er altijd mee. Amerika wordt een communistisch land onder de democraten. En een democraat is communist. Dat was eigenlijk de boodschap steeds. En dat is gewoon een jaar of langer wordt dat al hard ingepompt. En ik merk gewoon dat mensen dat oprecht geloven inmiddels.
Zonder dat ze enige notie hebben wat communisme is.
Ja, precies.
Ze hebben geen idee wat het is. Nee.
Nee, ja.
Nou goed. En dan, Jan. Ook wel iets, daar schrok ik ook echt van. Jij ongetwijfeld ook, weet niet of je, maar ik dacht, ik weet niet, zie ik dit nou goed? Trump heeft vorige week met zijn adviseurs besproken of ze de staat van beleg zouden uitroepen. Hij zegt zelf, ja, dat is helemaal niet waar, heb ik niet gezegd. Maar mensen die daarbij betrokken waren, die zijn met bleke gelaten het Witte Huis uitgehold om naar de media om naar media te lopen en zeggen, jongens, er is hier iets vreselijks aan de hand. En dat zou dan bedacht zijn door Michael Flynn, over wie jij het zo vaak hebt gehad. Die man die was gearresteerd en veroordeeld. En uiteindelijk via Trump zijn gratie weer is vrijgekomen. En die zat poldomme in het Witte Huis om dit verhaal te voeden aan Trump. Begrijp ik dat nou goed?
Ja, ja, helemaal. En het is inderdaad, dit is verbijsterend. Het is dat we natuurlijk al 4 jaar Trump erop hebben zitten. En daardoor past het wel in de verhalen die we tot nu toe hebben gehoord. Maar ja, die Flynn, die inderdaad ook ontslagen is door Trump zelf. Hè, omdat hij gelogen had tegen Pence. Hij loog ook tegen de FBI, heeft hij toegegeven. Dankzij Trumps gratie loopt hij nu weer rond. En hij is nu, hij is een held geworden eigenlijk. Ik dacht dat hij ook bij die demonstratie zaterdag sprak. Maar in ieder geval, je ziet hem veel op dit soort op pro-Trump plekken, zeg maar. Ook bij alternatieve rechtse media. Bijvoorbeeld op Newsmax, zo'n rechtse variant van Fox. Die het niet zo nauw nemen met de werkelijkheid. Daar had hij het over die staat van beleg, hoe het leger ingezet moet worden om eigenlijk de verkiezingen alsnog de goede kant op te draaien, om alsnog de juiste uitslag te krijgen. Dat vond Trump blijkbaar een goed verhaal. Want een paar dagen daarna zat hij ook in het Witte Huis. Sidney Powell was er ook. Dat is die advocaat waar de Trump-campagne of het Trump-team dan eerst afstand van nam, omdat ze toch wel heel veel complottheorieën zijn. Zoals die vrouw van Hugo Chavez heeft te maken met deze grote fraude.
Oh ja. Een dood Venezolaans staatshoofd.
Ja, precies, ja. Precies.
Misschien heeft dat dode staatshoofd ook gestemd, wie weet.
Ja, nee, inderdaad. En meerdere keren, denk ik, als je aan Sidney Powell vraagt. Nou, en dat werd dus in het Witte Huis, die twee, toch complotdenkers echt bij elkaar. En waarschijnlijk Rudy Giuliani er dan ook nog bij. Dat werd een enorme ruzie met veel geschreeuw. Stafleden die schrokken ook, net als jij, van wat Flynn zei en waarover gesproken werd. Over die inzet van het leger, wat Powell allemaal riep. En daar werd echt geruzied. Het is een beetje onduidelijk wat Trump er nu zelf echt van vindt. Wat jij ook al noemde, hij tweette zelf dat het fake news was. Maar alles is fake news volgens hem. Dus uit meerdere hoeken.
Als jij het Flynn hoort zeggen op een televisiestation, dan neem ik aan dat het verhaal in elk geval dat de gedachte wordt besproken in hun kringen.
Ja, precies. Ja. En wat ik dan denk, Bernard, dan hebben we het over de Insurrection Act. Het klinkt, dit is iets wat in noodgevallen gebruikt wordt, denk ik. Hoe zit dat?
Ja, kijk, wat ze willen, of wat Flynn en consorten en Powell en zo, wat die bedachten was, je moet het leger inzetten, moet je gewoon opdracht toegeven, federaal, vanuit Washington, om het leger in te zetten in al die staten, in de swing states. Zodat we ze kunnen dwingen om toe te geven wat de werkelijkheid is, namelijk dat ze zaken hebben bedonderd. Enfin, dat is wel wat als je de krijgsmacht inzet, want dan houdt de democratie natuurlijk op te bestaan. En het is ook, als je door de Amerikaanse geschiedenis kijkt, maar een paar keer gebeurd. En nooit op federaal niveau. Dus er is nog nooit een staat van beleg afgekondigd door de Amerikaanse regering in Washington. Zelfs niet na de aanval op Pearl Harbor in 1941. Toen is wel de staat van beleg afgeroepen, maar alleen in Hawaii, waar het zich had afgespeeld. Mm. En dat valt binnen wat die wet ook bedoelt. Het is een middel om staten te kunnen laten ingrijpen als er iets gebeurt. Ik noem er een paar. Er is een slag geweest om New Orleans in 1812. Toen heeft Louisiana ingegrepen. Er was een Mormoonse oorlog in 1843. Mm. En dat was een hele spannende, omdat, ik zal maar zeggen, de oprichter, de profeet van die beweging, Joseph Smith, die was ervan beschuldigd dat hij een aanslag had beraamd op een gouverneur. En dat heeft geleid tot enorme rellen. En toen heeft de staat ingegrepen. Er is een grote brand geweest in de 1871 in Chicago. Mm-hmm. Toen heeft het leger ook gekomen om de orde te bewaken. De aardbeving in San Francisco in 1906. En voor de rest bij een aantal rassenrellen in 1919 en 1920 in Omaha en Lexington. En de laatste waren rassenrellen in Cambridge. Dus dat is waar Harvard is. Dus vlakbij Boston. In 1963. Ja. Dit is een hoogst, hoe moet ik het zeggen? Het is nooit gebeurd. Federaal is nooit gebeurd.
Ja, en kunnen als we dan, want dit is dus heel uitzonderlijk. Zo'n Flynn, hè, die zegt dan eigenlijk de democratie moet gered worden. In zijn hoofd, in Trumps hoofd, klopt dat ook? Is dat waar? We hebben het er net over gehad, hè, dat dit land helemaal kapot gaat als Biden president wordt. Zij kunnen dat verantwoorden naar zichzelf toe. Maar wat is de volgende stap? Kan Trump dit zo uitroepen?
Nee, in die Insurrection Act staat dat of de president of het congres die in kan stellen. Hmm. Dus wat dat betreft is er ruimte. Maar in de redenering van Flynn moet je ongeveer, denk ik, het volgende even in zijn hoofd kijken, maar het volgende denken. Ja. De mensen die hebben gewonnen, dat zijn dieven, moordenaars, gangsters. Het is volkomen illegaal. Dus wij moeten de krijgsmacht inzetten om die te verdrijven, zodat de ware winnaars hun plaats kunnen innemen. Dat is ongeveer de redenering.
Ja, ja.
En dit is zo uit de hand gelopen, dat kan alleen maar met de krijgsmacht. Nou ja, die man is generaal, hè? Vanzelf.
Geweest,
van zichzelf. Dus die denkt, ik druk op een knop en dan heb je ze. Maar zo werkt het gelukkig niet.
Nee, precies. Ja, en ook nationaal veiligheidsadviseur is hij dus al maar een paar dagen. Maar dit is iemand, dat blijft wel iets geks, die hoog in de boom heeft gezeten.
Ja, ik associeer het niet met veilig. Jij ook niet?
Nee. Nou, helemaal niet met democratie. Dus op dat punt, daar zijn we het wel over eens.
Jan, dan had je nog een mooie. En dat was een rechtse directe in het gelaat van Trump. Zo heet dat in de, zo zeggen boksverslaggevers dat, hè?
Ja.
Door William Barr, zijn minister van Justitie die aftreedt. Vertel, hoe zit deze rel in elkaar?
Ik ben trouwens, is er in de familie Hammelburg, hebben jullie wat met boksen? Want David had vorige week ook al een boksmetafoor.
Nee,
of is dat gewoon toeval?
Dat is gewoon toeval. Ja, en het is zo een mooie metafoor, vind ik. Jij doet het vaak met voetballen. En ik dacht, dit was echt gewoon, dit was een rechtse directe in het gelaat van Trump.
Precies.
Ja, dat was niet niks wat Barr deed.
Nee, precies. En dat was ook wel groot nieuws, hoor. Die Barr, die kennen we natuurlijk als Trump-loyalist. Die heeft Trump enorm geholpen. Toen dat Mueller-rapport bijvoorbeeld uitkwam, toen heeft Barr toch het precies op met een soort voorpublicatietje, een samenvattingje, waar heeft hij het verhaal echt geframed eigenlijk voordat het rapport echt helemaal uitkwam. En dat heeft Trump enorm geholpen.
Ja, en toen met die demonstratie in Washington, toen Trump naar buiten kwam met dat bijbeltje.
Ja.
En die traangasaanval van de demonstranten, daar liep Barr als opdrachtgever, als commandant tussen. Mm-hmm. Dus je kan hem moeilijk verwijten dat hij geen loyalist is.
Nee, absoluut, absoluut. En ik stond aan de andere kant van dat hek. En ook ik voelde traangas nog, of had het ook wel eens pepperspray in mijn ogen. Mensen zijn daar ook nog steeds heel boos over. Als je Barr noemt rond het Witte Huis, waar nog steeds mensen in tentjes demonstreren, dan krijg je wat over je heen. Maar goed, die Barr dus. De eerder deze maand ook al bericht dat hij voor de kerst stopt. Hè? En dat was toen met een heel vriendelijk persbericht. Maar achter de schermen horen we al heel lang dat daar botsen botsingen zijn met Trump, bijvoorbeeld over stemfraude, waarvan Trump zegt ja en Barr zegt eigenlijk nee. En nu heeft Barr in een persconferentie gezegd, ik benoem geen speciale onderzoekers naar drie grote verhalen. Die stemfraude, dat gaat niet gebeuren. Het misbruik van stemmachines. Ik ga ook niet stemmachines proberen in beslag te nemen. Dat was een ideetje van Sidney Powell, waar we het eerder over had. En ook wel een hele pikante. Er komt geen onderzoeker naar speciaal onderzoeker voor Hunter Biden.
There's an investigation. I think that it's being handled responsibly and professionally currently within the department. And to this point, I have not seen a reason to appoint a special counsel. And I have no plan to do so before I leave.
Ja, Bernard, die Hunter Biden, dat blijft natuurlijk een geliefd doelwit voor Trumpers. Hè. Er wordt nu ook onderzocht. Hij wordt onderzocht voor mogelijke belastingfraude. Dus daar speelt ook nog steeds van alles. Daar wordt dankbaar, maken ze daar ook gebruik van. Maar Barr die zegt nu, ja, dat onderzoek dat loopt gewoon. Dat gaat via het normale federale rechtssysteem in Delaware. Dus ik kan me daar niet mee bemoeien. Is er ook geen reden toe. Die mensen doen gewoon hun werk. Maar ik denk inderdaad dat Trump, dat hij not amused naar dat tv'tje naast het Oval Office in die eetkamer heeft zitten kijken.
Nee, hij moet woest zijn geweest. Ja. Want dit is, nou ja, we gebruiken hem nog. Dit is een rechtse directe.
Ja, precies.
Want Barr had zonder enig gevaar bijvoorbeeld kunnen zeggen, ik heb nog eens even onderzocht of dat systeem, of die aanklacht in Delaware wel goed loopt, of dat onderzoek. Nou, ik kan iedereen garanderen dat het goed loopt. Dat had al heel anders geklonken dan dat hij zegt, ik zie geen aanleiding om daar een speciale man op te zetten of vrouw.
Ja, en waar hier nu veel speculatie is, de nummer 2 op dat ministerie van Justitie, die wordt Barr's vervanger. En dat vraagt iedereen zich natuurlijk af, oh, maar wat gaat die dan doen? En nou, je zou, misschien is dit een soort hulpje ook voor Barr's opvolger, van dat Barr hiermee al een soort de lijn heeft gezet. Maar, en dat het daardoor voor zijn opvolger makkelijker wordt om ook daarin mee te gaan. Maar misschien dat het ook heel anders gaat lopen. Ik ben heel benieuwd.
Ja. Nou, en Jan, en dan was er ook nog een enorm interessante rel over Fox News. En dat is interessant natuurlijk, want wij kijken, ik kan dat gelukkig tegenwoordig overal in de wereld zien. We hebben ooit een brief gekregen van een luisteraar die zei, als je nou je Amerikaanse televisieabonnement gebruikt en je klikt op dit, dat en dat, kun je hem in de hele. En dat bleek te kloppen. Dus nee. Ik weet niet meer wie het was. Maar ik zeg nog wel even bedankt. Helemaal waar. Ja, ja. Dus je kan tegenwoordig overal naar Fox News kijken. Nou, dat was traditioneel de zender van Trump en zo, zou ik maar zeggen. Maar ze kwamen nu met een verhaal over een techbedrijf. Dat heet Smartmatic. En dat zou zijn gebruikt om stemmen voor Trump terecht te laten komen bij Biden. En die stemmen die waren dan bovendien gedeeltelijk geteld in het buitenland. Dat bracht Fox. Ja. En anderen ook, maar ook Fox. En toen dat gebeurde, zei Smartmatic, je kan maar wat. En die zijn meteen begonnen met een advocatenbrief. En zeggen, als jullie dit niet terugnemen, dan komt er een proces wegens laster en een schadeclaim. En toen, Jan, wat gebeurde er toen? Vertel dat.
Ja, toen gebeurde er echt wel iets heel raars. Dat Smartmatic en Dominion ook, hè, hebben we ook al veel van gehoord.
Oh ja, dat is weer van dat dode staatshoofd van Venezuela, toch?
Ja, precies. En Sidney Powell. Precies, precies. Ja, dat is de een maakt vooral de software, de ander de apparaten, zullen we maar zeggen, om te stemmen. Beide zijn het middelpunt van heel wat van dat soort theorieën van die Sidney Powell. Die zijn dus avond na avond op Fox News en ook op andere alternatieve media te zien. En toen kwam die dreiging van een rechtszaak. Toen dachten ze bij Fox News, wacht even, wij willen ook geld verdienen. Dit kan heel veel geld gaan kosten. Dus zij kwamen met een soort fact-check. Eigenlijk werden die verhalen die je dus avond na avond, al meer dan een maand lang op Fox News steeds hoort over fraude en over deze bedrijven, die werden gedebunked met een soort, ja, met een fact-check.
Maar met hun eigen fact-check?
Ja, precies. En dat gaf een hele raar moment in die uitzending. Want je moet je voorstellen dat dan van die een paar bekende programma's, die Maria Bartiromo, Janine Pirro, hè, die judge Janine, een van Trumps favoriete programma's, Lou Dobbs ook. Die hebben altijd, dit soort verhalen komen heel vaak terug. En dan ineens plomp verloren midden in die uitzending. Dobbs die kondigt het hier aan, maar die stelt dan niet vragen aan die expert. Dus het klinkt heel raar, luister maar.
Eddie is the global director of tech development at the Open Source Election Technology Institute. We ask him for his assessment of Smartmatic and recent claims about the company.
Have you seen any evidence that Smartmatic software was used to flip votes anywhere in the U.S. in this election?
I have not seen any evidence that Smartmatic software was used to delete, change, alter anything related to vote tabulation.
Smartmatic says its software was never used outside of L.A. County in 2020. Do you know whether or not that's true?
That is my understanding.
En dit was in ieder geval nog Dob zelf die het aankondigde. En dan iemand anders die vragen stelde. En nou ja, dit segment ging nog even zo door. Dat duurde nog wat langer. Maar die Janine Pirro die was ineens met vakantie. Dus die heeft het niet eens meer zelf gedaan. Maar op zo'n manier werd dan ineens in die uitzending kwam zo'n factcheck. En door Trumpisten wordt dit natuurlijk gezien als weer het bewijs van ja, dat Fox News, wij hadden al afscheid genomen. Want ze zijn anti-Trump geworden. Wij hoeven ze niet meer. Nou, kijk, weer een voorbeeld. Maar bijvoorbeeld Newsmax, noemde ik net al met Flynn. Dat is zo'n alternatieve zender. Die hoopt al die afvalligen van Fox om die op te pakken, die kijkers. Maar die volgde ook met zo'n factcheck. De enige die alleen die nog zo durft door te gaan eigenlijk is OAN. Dat is ook zo'n alternatieve zender. En dat is nu eigenlijk een beetje de laatst overgebleven safe haven qua tv-zenders voor de alternatieve realiteit en de complottheorieën. Maar het is de vraag hoe lang die dat nog durven te doen. Want als ja, die zullen toch, denk ik, niet zo'n rechtszaak willen riskeren. En anders wordt het heel interessant en waarschijnlijk ook heel duur voor ze. Dus dat,
ja, maar misschien is, ik weet niet, ik ben vergeten hoe die eigenaar heet, maar misschien kan die dat gewoon betalen. Hè? Moet je ook rekening mee houden.
Dat zou
zegt,
kunnen.
Dat hij zegt, kom maar op met een schadeclaim. Ik betaal gewoon, maar I stand by my story. Noem maar wat. Kan niet doen.
Ja zeker. Ben Smit, dat is die mediacolumnist van New York Times, die had er wel een interessant verhaal over. Die zei van ja, de enige die dit echt kan betalen, dat is Fox News. Nou, die zijn dus al om. En eigenlijk zowel OAN als Newsmax, die hopen vooral op korte termijn overgenomen te worden. Dat ze dus snel kunnen cashen en dat er veel geld binnen gaat komen. En als er dan zo'n rechtszaak boven je hoofd hangt, ja, dan gaat dat niet gebeuren. Dus
ik weet wel, een koper schiet me te binnen.
Nou, noem eens.
Donald J. Trump.
Ja, nee, dat is natuurlijk helemaal waar. Ja, dat mediabedrijf zijn. Ja,
ja, dat kan niet.
En rechtszaken is je ook niet bang voor.
Nee, tegendeel. Oké, Jan, nog even naar het serieuze nieuws. Dat mag ook best een keer in onze podcast. Het is allemaal serieus natuurlijk. Maar echt belangrijk, vanwege de financiële markten, vanwege onze eigen economieën, die daar ook allemaal van afhankelijk zijn. Ze zijn eruit. De Republikeinen, Democraten en Trump over een steunpakket van 900 miljard Een coronasteunpakket.
Ja.
En er zit van alles in. Salarisbescherming voor kleine bedrijven. Dus personeel kan de winter door. Huurders worden beschermd tegen uitzetting. Werklozen krijgen $300 extra in de week. Dat is best behoorlijk. Hmm. En iedere gewone Amerikaan die krijgt $600.
Ja, precies. En dit is dat steunpakket waar maanden over gepraat is. Dan eindelijk er doorheen is. En ik moet wel zeggen, uiteindelijk, als je het allemaal zo op een rijtje ziet, vind ik het wel een beetje een aanfluiting. Ik kijk er dan natuurlijk met mijn Nederlandse, met mijn Europese bril naar. Het oude steunpakket was $1,200 per persoon. Nu dus de helft. En we zijn meer dan een half jaar verder. Wat kunnen die mensen daar nou mee? Je ziet hier echt, dat heb jij in New York precies hetzelfde gezien. Dat die restaurants de een na de ander gaat dicht. Middenstand heeft het echt heel moeilijk. Achter elke dichtgetimmerde gevel, daar zitten meerdere gezinnen met geldnood. En dan krijg je $600. En die werkloosheidshulp, noem ik het maar even. De vorige liep deze zomer af, ik geloof in juli. Nou, dus die mensen zitten al heel lang te wachten eigenlijk op nieuwe hulp. Nu krijgen ze dan voor 11 weken erbij. Dus het is weer voor een korte periode. Ik geloof dat mensen uit de gig-economie, zeggen ze dan. Hè, een beetje de freelancers, de Uber-chauffeurs, dat soort mensen, die krijgen $100. Het alle beetjes helpen, kan je zeggen. Maar tegelijkertijd, in dit land zonder sociale vangnet, er zitten nu 20 miljoen Amerikanen die hulp krijgen, die bijstand krijgen. Die hebben echt meer nodig dan die paar $100 zo hier en daar.
Ja, ja. Ik zat de verschillende kranten te lezen. De Wall Street Journal natuurlijk. Maar ook de New York Times. En die New York Times vond ik opmerkelijk, nou, hoe moet ik het zeggen, gematigd positief over dit pakket. Die hadden natuurlijk andere overwegingen. Die zeiden zo lang, wat jij ook zegt, zo lang over onderhandeld. Het is toch mooi dat ze er net voor kerst nog uit zijn. Dat is zelf goed
signaal. Dat er iets is.
Ja, en in de wereld van ondernemers werd het wel als heel goed nieuws gezien. Daarom zeiden we ook, de markten zien het ook als een belangrijke doorbraak. En dat is in het totaal van de economie, ook in de wereldeconomie, is dat natuurlijk wel een belangrijk punt. Maar je hebt gelijk, het is wat het is. En de Amerikanen kennen eigenlijk geen arbeidsrecht zoals wij dat kennen. Dus het begrip vaste dienst, dat bestaat eigenlijk niet. Mm-hmm. Ik zeg wel eens, iedereen ook in dienst van een bedrijf is eigenlijk ZZP'er die voor een bedrijf werkt. En er is wel iets van collectieve voorzieningen. Maar als een baas tegen je zegt, ik wil je kwijt, en eigenlijk binnen 1 minuut, dan heb je helemaal niets te vertellen, ben je weg. Mm-hmm. En de steun is dus ook heel gering. En het feit dat de overheid zegt, jawel, maar werklozen krijgen er wat bij. En iedere Amerikaan krijgt iets. En het midden- en kleinbedrijf wordt ook een beetje gesteund. Dat betekent kunnen doorbetalen van personeel door de winter en zo. Dat beschouwen ze dan toch al als enorm goed. Terwijl wij zeggen, ja, maar wij hebben het gelukkig beter geregeld. Wij hebben ook van die regelingen. Maar bij ons kun je zeggen, krijgt het bedrijfsleven grootschalige hulp om salaris te kunnen doorbetalen. Om mensen niet te hoeven ontslaan. Mensen die in dienst zijn, hoeven ze zich gelukkig in Nederland ook ietsje minder zorgen te maken. Mm-hmm. Dus laten we zeggen, iemand met een kapperszaak. Ja, die moet dicht en die heeft 4 of 5 kappers of kapsters in dienst. En die worden dan via de werkgever min of meer doorbetaald. Die krijgen ze. Ze zijn niet in 1 keer werkloos en verliezen ook niet hun rechten, hun pensioenrechten, en gaan allemaal zo door. Dus bij ons is het, en de meeste Europese landen trouwens, is het even wat prettiger geregeld. En in Amerika niet. Ja. Nu zeggen een heleboel mensen, ja, maar dat heeft ook een voordeel, want dat heet dan de flexibele economie. Als het weer opklaart, en met het vaccin nu. Ik hoorde net nog vlak voor de opname een enthousiaste dokter Fauci die zich had laten inenten.
Ja,
dus
ja.
Met het optimisme dat komt, zie je waarschijnlijk in Amerika uiteindelijk, als het allemaal achter de rug is, een sneller herstel dan bij ons.
Ja, inderdaad.
Want al die mensen die geen werk zitten, geen werk hebben, die ontslagen zijn, ja, die kun je ook binnen 1 minuut weer aannemen.
Uh-huh. Ja, ja.
En dat zie je ook heel vaak gebeuren. Dus je moet er ietsje genuanceerder over zijn. Maar ik ben met jou eens, hoor. Ik vind het altijd heel, heel hard allemaal als ik dat zo hoor. Ik denk, wat is het toch een spijkerharde samenleving.
Ja, mensen
die
precies
keihard werken, 2 weken per jaar vakantie hebben. Altijd over hun schouder moeten kijken of er niet iemand anders wordt aangetroken, waardoor ze overbodig zijn. Het
is niet ziek worden.
Niet ziek worden. Je hebt maar 5 doorbetaalde sick days per jaar.
Ja,
bij een normale baan. En de meeste mensen plakken die aan hun vakantie. Dan hebben ze 3 weken vakantie in plaats van 2. Maar als je dan ziek wordt, kunnen ze je niet ontslaan, maar ze hoeven je niet meer te betalen. Dus het is allemaal keihard.
Ja, en ik moet nu ineens denken aan, heel kort hoor, maar mijn kapper, want je noemt net het voorbeeld van de kapper, die klaagt steen en been, want die zegt, ik heb bijna geen business meer. Dat komt dus omdat alle kantoren hier dicht zijn. Hè? Iedereen werkt vanuit huis, je hoeft er ook niet meer netjes uit te zien voor zo'n Zoom-call. Maar die kwam uit, zijn familie komt uit Vietnam. Die is overtuigd conservatief. Pro-Amerikaans, zal ik maar zeggen. Veel vaderlandsliefde. En die klaagt dus, nou ja, steen en been, maar die klaagt over hoe moeilijk hij het heeft. En die heeft, ik geloof, nog maar 1/3 van, of 1/4 van het normale aantal klanten. En dat merkt hij dus echt heel direct. Ja, maar tegelijkertijd, als het dan gaat over hulp van de overheid, dan is het meteen, no, that's socialism. En dat hoeven we hier niet. Dus
nee.
Ze zijn ook heel hard voor zichzelf.
Ja, precies, dat is socialism. Opmerkelijk. Hey, ik heb trouwens een oplossing voor jou, en die kunnen we in ieder geval voor jou. Je moet net als ik kaal worden. Ja, toch?
Ja, ja, nee, ja. Dat scheelt.
Volg je oude maat een keer, man. Dan heb je dat probleem wel of niet. Nee. Oké, hey Jan. Tijd voor de luisteraarsvragen. Wat heb je allemaal gevonden?
Ja, Bernard, ik moet eerst beginnen met Fred Verhoog, die nu zijn oren even spits, denk ik. Want die stuurde ons een heel mooi mailtje. Als luisteraar van het eerste uur komen er regelmatig vragen bij me op die ik graag aan jullie wil voorleggen. Wat ik ook doe, maar door het daverende succes van de podcast en de vele luisteraarsvragen die daarop volgen, lukt het vanzelfsprekend niet altijd om deze in behandeling te nemen. Geen verwijt, maar wel jammer, zegt hij. Ik hoop dus dan deze week wel een plekje te veroveren. Nou, dit is jouw moment.
Ja, fijn dat je die even als eerste openmaakt, die brief.
Ja, ja, precies. Want Fred, die zien we, die vragen zien we natuurlijk allemaal graag tegemoetkomen. Vinden we heel erg leuk. En inderdaad, ze kunnen gewoon niet elke keer allemaal. Maar nu ben je aan de beurt. Het gaat over het presidentieel decreet. Hij zegt, elke president maakt er gebruik van. Zeker als een of beide huizen niet in handen zijn van de partij van de president. Maar hoe ver kan een president nou echt gaan? En kan het voor elk onderwerp? Waar liggen de grenzen? En dan zegt hij nog, ik neem aan dat de democratie niet volledig buitenspel gezet kan worden. De VS is tenslotte geen dictatoriaal Rusland of zo. Alhoewel er wel iemand is die dat graag zou willen.
Ja, dat is een goede vraag. Het is net, om te beginnen, wij kennen het ook. Bij ons heet het dan een algemene maatregel van bestuur of een koninklijk besluit. Dat zijn ook wetten of regels die om wat voor reden dan ook worden aangenomen, in feite buiten de normale parlementaire procedure om. Dus wij kennen het ook. Het is niet,
je hoort ze niet zo vaak, toch?
Nou,
ja, het gebeurt toch wel?
Ja, er zijn. Okay. Er zijn koninklijke besluiten. Er zijn ook hele kinderachtige dingen. Laten we maar zeggen, als iemand een lintje krijgt, dan is dat officieel een besluit van het kabinet.
Ja.
Dat komt ook als hamerstuk in het kabinet. Meestal door de minister van Onderwijs, waar dat dan onder valt. Ja, dan ga je, dat leg je niet voor een parlement, hè? Dus nee, je gaat precies niet zeggen, willen jullie alsjeblieft nog even stemmen of meneer Postma nu wel of niet een lintje krijgt. dus dat gaat gelukkig niet. Maar er zijn ook heel veel ernstiger dingen. En dan het Amerikaanse decreet, dat is niet typisch voor Trump. Dat hebben alle Amerikaanse presidenten altijd gedaan. Bush was er groots in. Clinton was er groots in. Obama, ja, die kwalificeerde voor het kampioenschap.
Ja, die moest ook wel. Dat is de enige manier waarop je nog wat gedaan kreeg.
Precies. Daar kom je naar een belangrijk punt. Er zijn dingen die kunnen niet per decreet. Bijvoorbeeld alles wat te maken heeft met de begroting. Hè. We zitten nu weer midden in het jaarlijkse circus van het verlengen van de begroting en het verhogen van het schuldenplafond. Mm-hmm. Dat kan alleen maar met instemming van het parlement. En terecht. Want het gaat over het belastinggeld en hoe je het besteedt. Dus dat is heel terecht. Maar er zijn momenten waarop een president graag iets wil en eigenlijk formeel toestemming nodig heeft van het parlement, maar het lukt niet. Wetsontwerpen. Obamacare is een beroemd voorbeeld. Mm. Dat kreeg Obama niet door het parlement. Dus hij heeft gewacht tot ze met reces waren of zoiets dergelijks. Want dan zijn ze er niet. En dan kan hij zeggen, nou, dan doe ik het nu, want het moet nu wel gebeuren. Hetzelfde heeft hij gedaan met de Iran-deal. Die is ook nooit door het parlement geweest. Dus dat gaat vaak heel ver. Nu is het wel zo dat het parlement altijd mogelijkheden heeft om door allerlei andere procedures zoiets weer ter sprake te stellen. Of bij verkiezingen, wat je nu ziet, het gewoon inzet te maken van een verkiezing. Dat kan, dat kan ook zijn met parlementsleden, dat kan zijn met op lokaal niveau, maar zeker ook op federaal niveau. Dus ja, het is groot. De grondwet is daar ook heel duidelijk over. Het is niet voor niets dat de president in zijn eentje de uitvoerende macht vervult. Dus de ministers hebben geen ministeriële verantwoordelijkheid in het Amerikaanse systeem. Dus je kunt de minister ook niet voor het parlement ter verantwoording roepen. Alleen de president. En dat betekent ook dat hij strenger moet kunnen zijn bij het nemen van beslissingen. En daar heeft de Amerikaanse grondwet ook ruimte voor gecreëerd. Maar de grote dingen die echt gaan om, we zeggen, ja, dingen die om budgettaire kwesties en dingen die gaan om sociale voorzieningen, dat soort dingen. Ja, dat moet echt via het parlement, gelukkig maar.
Ja, ja. En anders is er altijd nog het Hoge Rechtshof natuurlijk.
Natuurlijk.
En het is natuurlijk ook voor de opvolger weer makkelijker om dat soort decreten terug te draaien. Als je het via het parlement speelt, dan is dat lastiger.
Ook dat is waar. Dat is nu Precies, dat is nu al een heel stapeltje decreten van Trump die Biden weer gaat terugdraaien, heeft hij ook gezegd. Dus ja, dat zal best gebeuren. De hele belangrijke dingen als die kwestie van die kinderen die zijn gescheiden van hun ouders bij die immigratierel. Ja, ja, dat is heel belangrijk dat daar iets gebeurt. Dat is ook een van de prioriteiten van Biden. Nou, als hij daarmee bij het congres komt, dan kan hij zichzelf beter meteen opknopen. Dus dat doet hij zeker per decreet.
Oké. Okay. Ja. Nou, hey, mooie vraag en een uitgebreid antwoord, Fred. Dank je wel. Hij zegt nog, keep up the great work, altijd 5 sterren. Nou, dat is mooi. Nu helemaal natuurlijk, hè, nu we de vraag hebben beantwoord. Even kijken, nog een berichtje van Paul Knops. Via deze mail wil ik u graag mijn complimenten overbrengen. Wat een fantastisch programma maakt u. De wijze hoe u de Amerikaanse politiek bespreekt en inzoomt op het presidentschap en de afgelopen verkiezingen. Zelf ben ik groot America-fan en heb inmiddels 22 staten bezocht. Het beste radioprogramma van BNR. Genot om naar te luisteren. Thank you very much.
Nou, ja, het is geen vraag, maar die steken in onze zak.
Ja, daar stellen we ook geen vragen over. Daar zijn we alleen heel blij mee. Maarten Buffing, is de koers die Biden nu volgt een goed idee? Alleen vakspecialisten in zijn regering aanstellen. Zou deze koers ook naar Nederland komen? Ik moet zeggen, mij was dat nog niet zo op.
Nee,
dat ook zo, dat het vakspecialisten zijn?
Nou ja, bijvoorbeeld de buitenlandse zaken heeft hij een echte professional.
Ja,
op financiën heeft hij een professional. Dus ja. Janet Yellen en zo. En dat zijn er zitten een paar. Sommige zijn echt gewoon politieke benoemingen. Dat die, wat is het, Pete Buttigieg, wat krijgt hij?
Ja.
Transport of zo.
Ja, nou, precies.
Ik weet niet of een burgemeester van een klein dorpje in Indiana veel verstand heeft van het luchtverkeer in de Verenigde Staten. Dus het is niet altijd. Het is ook vaak politiek. Maar het is toch een goede vraag, omdat hij in Nederland ook heel vaak opkomt als wij in een crisissituatie zitten. Dan heb je heel veel mensen die zeggen, waarom komen wij niet met vakministers?
Mm-hmm.
Het is in de Nederland en in de meeste democratieën, laat ik het zo zeggen, de meeste democratieën zijn gebaseerd op het principe van lekenbestuur. Dus iedere burger, of die nu kan lezen en schrijven of niet, of hoogleraar is in de wiskunde, het maakt niet uit. Iedereen kan gekozen worden. En iedereen mag ook kiezen. En vanuit dat systeem redenerend kun je ook zeggen, dan stellen we dus een regering samen in principe van leken.
Mm-hmm.
En dat geldt in Amerika ook. Er zijn wel eens vakministers geweest. Wij hadden op een bepaald moment, ik meen van economische zaken, een minister Langman, dat was een bankier. Die kwam van ABN, van de Algemene Bank Nederland heette dat toen nog. Die heeft het heel goed gedaan. We hebben wel eens een arts gehad als minister van Volksgezondheid, hè, Els Borst. Die heeft het ook heel goed gedaan.
Ja, ja.
Wim Kok, die was vakbondsbestuurder. En die werd uiteindelijk Kamerlid en toen minister van Financiën. En dat heeft hij heel goed gedaan, terwijl hij dat niet had gestudeerd. Dus je hebt denk ik in de politiek en zeker op ministersposten meer aan iemand die de materie snel begrijpt en een goede manager is, dus goed omgaat met zijn ambtenaren, want daar zit het echte talent, dan dat je moet zeggen, we nemen mensen die ervoor gestudeerd hebben.
Mm-hmm.
En anders is het eigenlijk niet goed. Er is ook geen bewijs dat mensen die uit het vak komen waar ze dan een hoge positie in verwerven, dat die noodzakelijkerwijs beter zijn. Dat is helemaal niet waar.
Een goed paard maakt nog geen goede ruiter. Ik dacht dat Louis van Gaal was, maar het kan ook een andere verdediger zijn.
Nee, maar zo is het ook, ja.
Ja, ja, ja. Nou, interessant. Erwin Albrecht, die reageert op de vorige podcast. Die zegt, als Trump zich niet meer bekommert om de GOP, de Republikeinen, waarom bekommert de GOP zich dan wel om Trump? Wordt het dan echt de partij van Trump? Of laat met McConnell hem vallen? Om welke reden dan ook. Of ontstaat er ooit een gematigde versie van de GOP in plaats van, of naast misschien wel, deze door de Tea Party overgenomen Republikeinse partij, zegt hij.
Ja.
Het zijn een heleboel vragen eigenlijk. Hè? Misschien moeten we even beginnen met waarom bekommert de Republikeinse partij zich nog om Trump? Ik denk dat dat vooral heeft te maken met die fanatieke schare van Trump-fans die er nog steeds is, door het hele land verspreid. Het was misschien net niet genoeg om de verkiezingen te winnen, maar er zijn er nog steeds heel veel. En ik grijp er even terug op afgelopen zaterdag. Er stond bij die demonstratie stond iemand, Nick Fuentes heet die man. Een influencer, zeg ik maar even, een YouTube-ster. Die scandeerde, we vernietigen de Republikeinse Partij. En de reden was, er werd enthousiast meegeschreeuwd ook trouwens daarop. En die zei, de reden is dat de Republikeinse Partij niet genoeg achter Trump staat. Ze vechten niet mee. En ik sprak ook een jongen die zei van, ja, ik heb op Trump gestemd, maar ik heb nooit op de Republikeinse Partij gestemd. Ik ben een echte Trumper, dus dat vind ik belangrijker. En ik denk, die mensen, dat de Republikeinse Partij toch denkt van, wacht even, die willen we niet kwijtraken. En dat ze daar toch ook wel een beetje voorzichtig mee omgaan.
Ja. Ik denk je gelijk hebt. Ik denk ook dat het kwestie is van tijd. Hebben we het al eerder over gehad. Iemand als McConnell, gesteld ervan uitgaande dat hij de meerderheid houdt, hè, in de Senaat. Mm-hmm. Is zo een vakman. En ook een oud collega van Biden. Ze hebben toch 100 jaar samen, ja, in die Senaat gezeten. Kennen elkaar goed. Hebben ook vaak samengewerkt. Dat als het stof eenmaal is gaan liggen. Dus de eerste hobbel is de verkiezingen, de senaatsverkiezingen in Georgia. En dan de officiële bevestiging van de uitkomst van het kiescollege door het congres. Dat is wat, op 6 januari geloof ik.
Ja.
En dan krijg je de inauguratie. Ik denk dat McConnell dan langzaam bijdraait. En dat zal hij heel voorzichtig doen. Met zijn woordkeuze ook heel voorzichtig doen. Door de president veel succes te wensen. En steeds vaker te zeggen dat het belangrijk is dat we elkaar opzoeken in onderwerpen waar we het makkelijk eens over kunnen worden. En dat hij zo langzaam maar zeker laat zien dat er andere leiders zijn in die partij dan alleen Trump. Mm-hmm. Maar het is ook een gevaar, want je hebt gelijk, ik zal maar zeggen, het leger van Trumpisten. Ja, dat blijft 4 jaar lang van zich laten horen. En de partij zal dus een keuze moeten maken om zich daarvan te distancieren of niet helemaal. Lastig.
Ja. Ja, ik schiet me ook. Ik zag een vlag daarop stond. A president is for 4 years, Trump is forever. Dus dat is het gevoel wat binnen die groep leeft. Jair IJzerman, groeten uit Jeruzalem. Luister iedere week, vraag je. Stel Trump komt niet naar de inauguratie. Zou dat een president zijn? Met andere woorden, is dat eerder gebeurd? Een president die niet op de inauguratie komt?
Nee, dat laatste weet ik niet of het wel eens eerder is gebeurd. Vast wel.
Ik heb het even opgezocht, Bernard.
Ja.
Even kijken. 3 keer eerder. Moet wel heel ver teruggaan, hoor. In de tijd dat Joe Biden en Mitch McConnell net in de Senaat zaten. John Adams in 1801. John Quincy Adams, de zoon, in 1829. En Andrew Johnson in 1869.
Ja.
Die vond ik wel mooi. Die Johnson, die andere twee die gingen de stad uit. Maar die Johnson die zei, ik wil niet, ik blijf in het Witte Huis en ik blijf gewoon aan het werk. Dus die was wetten aan het ondertekenen.
Ja, nou ja, dat kan. Maar je had natuurlijk in die tijd ook minder uitgesproken partijsystemen. En het is heel lang zo geweest dat de winnaar won en de nummer 2 de vicepresident werd. Mm-hmm. Dus in die constructie was Trump nu vicepresident geworden. Zo was het aanvankelijk in Amerika. En het is pas later grondwettelijk vastgelegd hoe dat nou, hè, in het 20e amendement en zo, dus hoe dat precies in elkaar zit. Zou het een president zijn? Nee dus, dat heb jij uitgezocht, is eerder gebeurd. Het zou jammer zijn. Ik denk dat het slecht is voor de democratie, maar ik ben er bijna zeker van dat Trump niet komt. Kan me niet voorstellen.
Ja, nee. Ik ben nog steeds wel heel benieuwd. En heel veel mensen hier in Washington hoe dat gaat lopen. Want ik zie hem daar niet zitten, inderdaad. We gaan het zien. Het wordt sowieso heel raar trouwens, hè, die inauguratie. Want door corona weten ze eigenlijk nog helemaal niet wat het precies gaat worden. Er wordt hier wel van alles opgebouwd. Maar of er veel mensen bij gaan zijn, dat is nog maar
de vraag. Dat is, nee, dat zal niet het geval zijn. Biden is wat dat betreft zo principieel. Met een terrein van 800 vierkante meter met 16 aanwezigen, weet je wel. Van dat soort dingen, zo doet hij het. En daar wordt hij dan, ze maken hem belachelijk, maar het is een signaal dat hij geeft.
Ja,
dus precies. Ik denk inderdaad, het wordt een bescheiden vertoning.
Ja, zeker. Dit was zeker geen bescheiden vertoning, onze aflevering. Want we zitten toch alweer op een uur, Bernard. Maar laten we hem hierbij dan maar eens afronden. Afslaan.
Ja, mooi moment. Ja. Bijna een uur inderdaad. Heb je nog recensies, Jan?
Ja, even snel. Luc Nielis. Nou, dat vond ik leuk. Een van mijn favoriete ex-voetballers is dat. Ik weet niet of het echte Luc is of een naamgenoot. Hij zegt, facts, fijne verhalen en een prettig geluid. Ik vind het heerlijk om op de Zeedijk bij het Nijkerker Nauw. Ja, dan is het denk ik toch niet de echte Luc Nielis. Maar goed, tijdens een wandeling naar jullie te luisteren...
Nee, die andere is niet de echte Luc Nielis.
Hey. Ja, dat is het. Wie is de echte Luc Nielis? Ja, nou, goed. Ja. Hij vindt onze stem in ieder geval prettig... en houdt ook van de grappige weetjes van Bernard... over bijvoorbeeld het bureau in de Oval Office of de huisdieren. Dus meer daarvan graag, Bernard. Okay. Ga ze door, zegt hij... En nou, dat ga je ook doen, denk ik. Hè?
Zeker.
RVDE zegt dan nog, los van hypes en hysterie. En dat is ook 5 sterren. Dus dank allemaal.
Ja, daar ben ik heel trots op. Want dat proberen we ook echt heel nadrukkelijk zo te houden. Goed.
Ja, zeker.
Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan dat ook met een tweet naar @JanPosmaUSA of @BNRDeWereld of heel ouderwets. Met een mailtje naar dewereld@bnr.nl.
Ja, en laat daarin ook alsjeblieft nog even weten hoe je naar ons luistert. Waar vinden we altijd leuk? Of dat nou bij het Nijkerker Nauw is. En of je een voetbalcarrière hebt gehad. Vind het toch leuk om onze luisteraars te leren kennen. Voor nu zeg ik dank voor het luisteren en tot volgende week.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.